Welkom bij Ondernemen Nijrode, een gezellige en inspirerende podcast over business en ondernemen. Voor studenten, door studenten, waarin een host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Here we go.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Ondernemen Nijrode podcast. Mijn naam is Tom Prins en vandaag is mijn co-host wederom Bas van Lieshout. Bas, welkom.
Een goedemiddag.
Goedemiddag.
Ben jij al bekend met onze gast voor vandaag?
Zeker. Ik denk vele van onze luisteraars zijn al bekend met hem.
Ja, jij? Zeker. Ja, ik ook. Ik ben zelf een horlogefan, dus ik heb zeker van hem gehoord.
Goed. Voor de luisteraars zal ik hem even kort introduceren. De gast van vandaag is een Nederlands ondernemer en onder horlogefans erg bekend. Hij is begonnen op de vakschool en startte zijn carrière als horlogeadviseur. In 2014 maakte hij bij juwelierzaak van zijn ouders begonnen en vanaf 2016 nam hij het roer over. Door het inzetten van social media werd hij al snel bekend met het bedrijf Amsterdam Vintage Watches. Vandaag gaan we meer te weten komen over de ondernemende wereld die schuil gaat achter horlogehandel. Jasper Lijvering, welkom.
Dank, wat een flatteuze intro.
Ja?
Ja, ik vind hem erg mooi.
Mooi, top. Hebben we opgewerkt. Hey, even voor de luisteraars thuis. Zit hier aan een prachtig pand aan de Single in het loungepand. Dus gedeelte naast jullie zaak waar de horloges liggen. Onder het genot van een heerlijk Heineken biertje, zoals we van je gewend zijn. Dus dank daarvoor. Prachtige ruimte waar we de podcast mogen opnemen. Dus allereerst dank dat we hier mogen zitten.
Ja, het is een hele mooie ruimte met een mooie bak ernaast. Waar gebruik je deze ruimte meestal voor?
De ruimte hebben we erbij genomen naast de winkel sinds halverwege 2020. De voornaamste reden was de mogelijkheid die zich voordeed. Want het was voorheen een bed and breakfast. Nou ja, tijdens COVID was het natuurlijk niet meer de juiste bestemming. Mm-hmm. Om het zo maar te zeggen. En zoals Winston Churchill zei, never let a good crisis go to waste. Dus voor ons was dat juist het moment om
In te springen op een kans.
Ja, in te springen op die kans. En toen hebben we dit pand ons toegeëigend. Weliswaar met gewoon een huurprijs die exorbitant is, vind ik zelf. Maar ja, hij betaalt zichzelf terug, want hier ontvangen we doorgaans onze VIP-klanten. Wat zeker nu in het huidige bedrijfsplan toch wel 80% van de omzet is. Dus we zijn heel erg bekend met de vaste verzamelaars. En die het is vrij arbeidsintensief om die te onderhouden. Maar dat doen we met veel plezier. En er hoort een mooie ruimte bij waar je met ze kan eten, waar je met ze kan pokeren, waar je met ze van gedachten kan wisselen, waar je eventjes kan houden, get-togethers. En daar hebben we deze ruimte voor gebruikt. En juist bij uitstek, tijdens COVID, was er voor deze mensen weinig te doen. Alle restaurants waren dicht. Waren we blij dat we ze hier konden ontvangen. Uiteraard met alle gepaste maatregelen, moet ik maar even als disclaimer erbij zeggen. Maar zodoende hebben we daar eigenlijk furoren mee gemaakt binnen de Nederlandse scene. Omdat we qua service net even iets meer deden dan de concurrentie.
Ja. Oké, duidelijk. Leuk. Laten we dan meteen even beginnen met de eerste vraag. Voor de mensen die wat minder bekend zijn met Amsterdam Vintage Watches. Wat doen jullie precies en waar staan jullie voor?
Wij specialiseren in de in- en verkoop van vintage horloges. Met name de verzamelwaardige modellen van de bekende merken. Nou ja, ik zie tegenover me prijkt al een Rolex. Dat is uiteraard het leeuwendeel van onze omzet. Een van de grootste merken ter wereld. Een van de meest gewaardeerde merken ter wereld. En met recht, kan ik wel zeggen. Dus het is niet alleen omdat het commercieel interessant is, maar de meeste liefhebbers gaan toch op een Rolex af. Aangevuld met Patek Philippe, wat uiteraard ook onder de meeste luisteraars bekend is. Audemars Piguet. Cartier en nog een legio aan wat kleinere merken. En vooral van de periode tussen de jaren 40 en de jaren 90. Dat is onze specialisatie. Maar daar houdt het niet op. Het is voornamelijk echt zeldzame en bijzondere horloges. Dus niet de reguliere die je op de website bij elke standaard juwelier kan vinden.
En Richard Mille zou je niet zo snel vinden hier, hè?
Het moet wel voldoen aan onze, laat ik het zo zeggen, esthetische voorkeuren. Dus mechanisch zit het heel goed in elkaar. Dus ik zal het niet afschrijven als een slecht horloge. Maar het past niet echt bij onze stijl. En het heeft weinig te maken met waarom ik van horloges hou. Dus de passie moet wel gevoeld worden in het product.
Ja, oké. Maar waar begon dan precies die passie voor horloges voor jou?
Dat is een goede vraag. En ik kan het exacte punt aanwijzen. Het was op hele jonge leeftijd. En mijn vader had een horloge om, een GMT Master met de zogeheten Pepsi bezel, dus blauw en rood. En ik vond die kleuren gewoon heel mooi, dus dat was de enige reden waarom ik geïnteresseerd was in dat horloge. En toen vertelde hij dat de bijnaam van dat horloge de Pepsi was. En als jong kindje vond ik denk dat ik 10 of 11 of 12 of zo was, vond ik Pepsi natuurlijk heel cool. Toen dacht ik, oh wat vet, waarom dan? is het gemaakt voor Pepsi. En toen vertelde hij dat verhaal erachter. Toen hoorde ik dat achter een praktisch nutteloos object, want het is niet meer relevant vanwege de praktische kanten, een heel mooi verhaal schuil hield, of een heel mooi verhaal achter zich had. En ook persoonlijke redenen natuurlijk. Dus er was een bepaalde reden waarom iemand dat horloge had gekocht en waarom iemand dat horloge had verkocht. En dat opende voor mij eigenlijk de wereld naar horloges. Dus niet zozeer het horloge zelf. De esthetiek trok me wel. Maar vooral het verhaal erachter. En toen ben ik eigenlijk naar iedereen gaan vragen van, ja, waarom heb je dat horloge om? En wat is het verhaal achter het horloge? En zodoende raakte ik steeds meer geïnspireerd daardoor. En heb ik besloten om daarin door te slaan en mijn carrière van te maken.
Leuk, leuk.
Wat was voor jou het eerste punt, jouw eerste horloge? Hoe heb je daar naartoe gewerkt en wat was je horloge en waarom was dat jouw eerste keuze?
Mijn allereerste horloge was zelfs ver daarvoor. Mijn ouders die stimuleerden mij om te gaan lezen, dat wilden ze heel graag. Ik was niet zo'n hele grote boekenliefhebber op jonge leeftijd. Ik liep wat achter met de avies. En toen had ik ze wijsgemaakt dat ik de Donald Duck wel wilde, want dan kon ik die gaan lezen. Maar de enige reden dat ik dat wilde is omdat je een Donald Duck horloge erbij kreeg. Toen was ik denk ik 7, 8 jaar oud. En dat horloge vond ik heel tof. En toen hadden ze mij een abonnement gegeven van de Donald Duck. Kreeg ik dat horloge, heb ik daarna de Donald Duck links laten liggen. Dat was mijn allereerste horloge. Maar de eerste die ik eigenhandig heb gekocht, ging met bloed, zweet en tranen. En vooral bloed en tranen.
Ja.
Helaas werd ik namelijk opgelicht, digitaal. Ja. Dus ik had een horloge gekocht op eBay, een Rolex. Destijds waren datejustjes niet zo heel kostbaar. Ik denk €1600. Maar als 16-jarige jongen die daar heel hard voor heeft gewerkt, want ik had het zelf verdiend, is dat toch heel pijnlijk als er een leeg pakketje bezorgd wordt. Ja.
Heb je de Donald Duck horloge? Heb je hem nog?
Dat is echt heel jammer, want ik ben die helaas kwijtgeraakt. Ik denk tijdens een verhuizing is hij zoek geraakt.
Jammer, jammer.
Als we dan even teruggaan, hè? 2014 kwam je in principe bij het bedrijf van je ouders in. 2016 is besloten voor je neemt het eigenlijk over. Mm-hmm. Hoe ging dat besluitproces en hoe was die eerste periode voor jou?
Het ging eigenlijk heel snel. Het was nooit mijn insteek geweest om op korte termijn het bedrijf van mijn ouders over te nemen. Omdat het niet helemaal rijmde met mijn passie en de modus operandi die ik wilde uitvoeren. Het was iets traditioneler of conservatiever, hoe je het wilt noemen. Het was echt een winkel, zeg maar gewoon je producten in de winkel en dan komen er mensen langs en dan koop of verkoop je het.
Ja.
En ik was natuurlijk al als jongen iets meer digitaal gemotiveerd. Noemen social media en website, e-commerce dingen. En dat was zeker in onze branche was dat heel ongebruikelijk. Dus toen ik bij het bedrijf van mijn ouders kwam, was dat heel erg wennen. Omdat ik op andere plekken eigenlijk stappen wilde zetten. En mijn ouders die geloofden daar niet zozeer in. Of die waren net van een iets oudere stempel, om het zomaar netjes uit te drukken. Maar toen bleek het feit dat mijn ouders ook qua gezondheid iets minder gemotiveerd waren om te werken en meer voor hun gezondheid te kiezen. En daardoor kreeg ik steeds meer de overhand en heb ik op een gegeven moment gezegd, luister, ik wil het wel overnemen, want ik liep ook stage en het stagebedrijf had mij een goed aanbod gedaan, maar op de voorwaarde dat ik het wil doen zoals ik het zelf wil doen. En ik snap dat jullie hebben keihard gewerkt om het hier te krijgen, wat heel moeilijk was, want ze zijn echt begonnen met niets. En het eerste ton verdienen is in mijn optiek moeilijker dan de eerste miljoen. En als je dan die eerste ton hebt, op jouw manier verdiend, en dan komt er een snotjochie die zegt, weet je wat, we gaan het helemaal anders doen. Dan kan ik me voorstellen dat zij zeggen, dat gaan we helemaal niet doen. Maar een soort van noodgedwongen hebben ze dat toch moeten toelaten. En nu zijn we 10 jaar verder en heeft het zich enigszins uitbetaald.
Ja, want je nam dan in 2016 de zaak over. Welke veranderingen zag jij die gebeuren moesten om het tot een succes te maken tot het vandaag de dag is?
Nou, allereerst, mijn passie ligt bij horloges. Mijn vader is van oudsher goudsmit, dus hij maakte sieraden. En hij zat vooral in de handel van sieraden initieel. Horloges zijn er later bijgekomen. Zijn wel toen ook al belangrijk geweest. Maar voor mij was horloges, dat was niet eens om een economische reden heb ik ervoor gekozen om de sieraden te laten vallen en ons te richten op horloges. Maar puur vanuit mijn hart. En later bleek dat de markt voor horloges extreem was aangetrokken. Ja, dat was mooi meegenomen. Maar ik zou liever €5000 per maand, dat is nog steeds veel geld, €2000 per maand willen verdienen met horloges, dan €10000 met sieraden per maand verdienen. Omdat ik horloges vind ik gewoon zoveel vetter. Dus toen heb ik ervoor gekozen om te kappen met de sieraden en volledig te richten op horloges. En daarnaast de stap te zetten op het digitale vlak. We hadden wel een website destijds. Maar daarmee is alles ook gezegd. En het mooie was dat qua concurrentie, dus het was niet alleen maar ouders die niet zich digitaal onderscheiden, maar heel het horlogelandschap had bijna nog nooit van internet gehoord, blijkbaar. Ja. Dus toen wij die markt opgingen, toen heeft het wel voor heel veel opschudding gezorgd.
Ja. Want net ook voor de opname had ik kort even over, hè, dat het voor ons ook, wij waren toen de doelgroep op YouTube ook, die je natuurlijk een beetje wil bereiken. Dat was in één keer, was je daar, Day One, JJ, zelf was je daar, Instagram dingen, YouTube. Heeft je dat wel die kickstart gegeven in het begin die je had verwacht, of kwam dat eigenlijk spontaan?
Ja, dat is heel belangrijk geweest in de beginfase voor ons. De reden was ook omdat ik was zelf jong. Dus als een jong persoon het brengt naar andere jonge mensen, dan werkt het gewoon beter. Als een 50-jarige gaat vertellen van, kijk eens hoe cool we zijn en leuk en ah. Dan denk ik dat de jeugd het minder snel oppakt. Maar in de jeugd zat een enorme markt. Dus ik kende heel veel mensen ook om me heen die horloges heel tof vonden. Maar door dat hautaine beeld wat ze hadden bij horloges, was het gewoon niet aantrekkelijk. En hadden ze zoiets van, ja, ik durf niet eens een winkel binnen te stappen, want ik word schuin aangekeken. En ja, de jeugd die moet geen duur horloge gaan kopen, die moet maar een Apple Watch gaan kopen. Terwijl eigenlijk had de jeugd heel veel interesse in hun horloges. En dat merkte ik. En daar heb ik op ingespeeld. En dat is veel makkelijker als je zelf bij de doelgroep hoort. Want dan doe je gewoon dingen waarvan je denkt, ik zou het zo ook willen zien. En ik zou het ook zo willen hebben. En omdat het op die manier heel organisch overkwam, heeft dat via social media en YouTube heeft dat wel heel veel effect gehad. En het mooie is, je kan natuurlijk die jeugd in één keer bereiken door een YouTube-video op te zetten. Terwijl als je gaat wachten in de winkel tot er een jonge jongen binnenkomt of een jonge dame en hem dan gaat enthousiasmeren, dat is natuurlijk veel, ja, dat is veel arbeidsintensiever. Ja. Dus via social media hebben we echt heel veel stappen kunnen zetten.
Mooi.
Yes. Wat als je dan, als je nu terugkijkt, nu terugblikt op de eerste jaren van dat je de zaak overnam en dus ook focuste meer op de digitale kant. Wat zou jij anders doen als jij nu vandaag de dag met je ervaring mee zou mogen nemen?
Dat is een goede vraag. Dat moet ik even analyseren. Er is een hele hoop wat ik anders zou doen. Maar anderzijds is het ook weer mooi dat je lering trekt uit de fouten die je maakt. Bij ons was het extreem trial and error. Dus we hadden geen opgezet plan. Ik ben geen visionair, allerminst. Dus dat kan ik helaas de luisteraars ook niet meegeven. Bij ons was het gewoon, vandaag proberen we dit. En als het werkt, doen we het morgen weer. En als we het vet vinden, doen we het overmorgen weer. En als we het vandaag proberen en iedereen vindt het kut en wij vinden het zelf ook niet nice en het resultaat is er niet naar, dan kappen we ermee. Dus ik heb heel veel fouten gemaakt in die zin, mislukte experimenten. Maar als je 10 experimenten probeert en er mislukken er al 9 en eentje lukt, dan als die ene goed is voor de andere 10, dan is het alsnog een plus. Dat gezegd hebbende, denk ik dat ik niet altijd mijn veiligheid en mijn gezondheid prioriteerde. Dus voornamelijk was de motivatie om natuurlijk te groeien, ja, en bekender te worden en beter te worden. Ik wilde eigenlijk bekender worden alleen maar om meer horloges te kunnen verkopen. Dus het was nooit mijn doel om bekendheid te creëren. Het was mijn doel om meer horloges te kopen en verkopen. En daarvoor gebruikte ik bekendheid als tool. Maar die bekendheid is een blessing en een curse. Want ik wil er nu liever van af.
Snap ik. En als je ook even gaat kijken, je bent natuurlijk alleen begonnen. Al snel een team om je heen gebouwd. Het is een klein team, maar heel hecht, denk ik. Veel verantwoordelijkheden, ja, geef je ook. En eigenlijk is de vraag van de vorige ondernemer, René van der Zel, X van Nutrition, gaat ook eigenlijk een beetje over dit onderwerp.
Oké, wat doen jullie, wat doe jij ervoor om ervoor te zorgen dat mensen bij jullie willen werken en ook blijven?
Ja, en vooropgesteld, hij wist niet per se dat jij de volgende gast was, hoort hij later pas. Dus hij zei later ook, goh, ik weet niet hoeveel invloed dat heeft op Jasper, omdat het een klein team is. Maar ik dacht ook, juist omdat je een klein team hebt, is het heel belangrijk voor de personen met wie je werkt, dat jij die 100% kunt vertrouwen. En misschien dat screeningproces voor jou langer duurt, omdat je zoveel mensen op moet trekken.
Het is een extreem belangrijk onderwerp. En het is binnen ons bedrijf en in de groei is het essentieel geweest. Dus ik ben de laatste die alle verantwoordelijkheid voor het succes op me zal nemen. Ik denk enigszins dat het meer toegeschreven kan worden aan mijn collega's. Omdat ik een beetje een loose cannon ben. En zeker gedreven door passie maak je soms zakelijke verkeerde beslissingen. Gelukkig heb ik mijn team die erachter staat. En dat was ook het eerste waarmee ik bezig was na de overname van de zaak. Dus het personeel wat er toen was, het was ook een klein team. Daar hebben we gedag tegen gezegd op één collega na. Die werkt nog steeds bij ons. Die kon zich perfect aanpassen en die had dezelfde doelstelling als ik en dezelfde visie. Dus dat was mooi. Maar de rest hebben we aangetrokken en we zijn op een gegeven moment gegroeid naar een team van 8 man. Maar de quality control wordt wel minder naarmate je team groeit. En dat was wel heel belangrijk voor ons, omdat we leveren natuurlijk een product met een serieuze waarde. Maar kennis is daarbij een voorbode en het is heel belangrijk. En die kennis is dunner bezaaid als het over meer mensen verspreid is doorgaans. Dus wij zijn er nu juist mee bezig om tussen aanhalingstekens kleiner te groeien. Dus mm-hmm. Ik snap dat het een beetje paradoxaal is. Maar we willen juist zo klein mogelijk zijn en daardoor kunnen we juist zo goed mogelijk zijn.
Ja.
En wat de beste beslissing ooit is geweest, is dat we een video online hebben gezet van: wil je bij ons komen werken? Solliciteer met een video. Dus niet met je cv, waar je gestudeerd hebt en hoe goed je wel niet bent. Maar ik wil gewoon je gezicht zien en ik wil dat jij jezelf gaat verkopen op die video. En toen hebben we honderden aanmeldingen gekregen. En dat heeft uitgemond in 4 gesprekken. We wilden 1 iemand aannemen. Ik kon niet kiezen tussen 2 collega's. Of tussen 2 heren. En dat zijn allebei mijn collega's geworden. En met nog steeds veel plezier werken we samen. Maar hun verantwoordelijkheid is enorm. Dus ze zijn geen werknemers. Zo zie ik het niet. Ze staan naast mij. We hebben niet die hiërarchie. Oké, uiteindelijk is het mijn portemonnee die eronder leidt als zij fouten maken. Of als het goed gaat, dat heb ik er ook profijt van. Maar zij net zoveel. En ik zorg ervoor dat ze die verantwoordelijkheid krijgen als ze dat nodig hebben. En ik denk ook dat dat een grote factor is voor hun om zo loyaal te zijn. Omdat ze meedelen in de taart, maar ook omdat ze die verantwoordelijkheid echt verdienen.
Ja, want in grote lijn heb je hetzelfde team als redelijk in het begin, toch? Tenminste, de meeste van de heren die je hebt aangenomen werken nog steeds met jou.
Ja, eigenlijk iedereen die we hebben aangenomen, exclusief dus de mensen waarvan we afscheid hebben genomen, moedwillig, omdat we dus gewoon kleiner wilden zijn. Heeft ook te maken met een wisseling in het aanbod. Dus voorheen was het meer massa's kassa. We verkochten in een goede maand 150 horloges. En de prijskategorie was iets lager, tussen de 4.000 en 20.000 doorgaans. Maar dan moet je wel die aantallen draaien, wil je je marges pakken. Maar bij zulke aantallen maak je ook meer fouten. Het is chaotischer. Op een gegeven moment hadden we verkochte horloges die ik zelfs persoonlijk nooit had aangeraakt.
Ja.
Dus we hebben ervoor gekozen om te upgraden qua prijsniveau. Want je procentuele marges worden wel kleiner, maar je houdt er meer aan over, onderaan de streep. Dus je kan het meer permitteren om er meer tijd mee bezig te zijn. Waardoor je garant kan staan dat alles soepel loopt. Dat je de juiste service biedt, het juiste product aanbiedt. En daarvoor heb je minder mensen nodig. Dat is juist de bedoeling. Zodat alles dichterbij is, alles meer in-house. En dat doen we nu met veel plezier.
Ja, want voorheen richten jullie je vooral dus op horloges tussen de 5.000 en 20.000 euro. En nu?
We doen nu vanaf 15.000 euro. Maar het is maar sporadisch eigenlijk dat we horloges verkopen onder de 20. Maar daarnaast verkopen we horloges tot aan binnen de winkel. Meestal rond de kostbaarste horloge wat we nu hebben is 350.000 euro. Maar we zijn ook bezig meermaals per kwartaal horloges boven 1 miljoen. Dat is meestal niet hetzelfde modus operandi die we dan gebruiken. Dus het is niet dat we iets kopen en dan leggen we het in de winkel en dan wachten we tot iemand het koopt. Het is te kapitaalintensief en te risicovol, want de prijzen kunnen volatiel zijn en dan ben je opeens veel geld kwijt. Dat zijn echt horloges die we zoeken, specifiek voor collectors. En anderzijds zijn er soms horloges die ons aangeboden worden en dan zoeken we een collector en dan zitten we ertussen.
Ja. Deze verandering van segment heeft natuurlijk ook een gruwelijk effect op jullie klantgroep. Hoe gaan jullie daarmee om?
Het is heel lastig, dat is een goede vraag. Maar enigszins voel ik nu alsof we de klantengroep die we initieel hebben opgebouwd een beetje verloochenen. Want we zijn juist, onze USP was toegankelijk zijn. En ondanks dat 4.000, 5.000 euro voor een horloge nog steeds heel veel geld is voor iets wat je niet nodig hebt, is het wel, is je doelgroep een stuk groter. En de bedoeling was juist altijd van, weet je, jij vindt horloge tof, wij vinden horloge tof, kom lekker langs. Ook als je het niet kan kopen.
Ja.
En nu zitten we natuurlijk op een bepaald prijsniveau dat je echt 99,99% van de mensen buitensluit. En dat voelt enerzijds ook wel heel erg jammer. Maar anderzijds is het zo dat we kunnen niet meer. We zijn het andere ontgroeid. Dus dat kunnen we eigenlijk niet meer aan ook.
Ja.
We waren bang dat we ook ten onder gingen aan ons eigen succes.
Ja.
Juist omdat er zoveel vraag naar was. Het aanbod is beperkt. Dat is ook een belangrijke factor. We kunnen niet meer horloges verkopen dan dat we deden. Want dan moet je concessies gaan plegen. We hebben geen leverancier die we kunnen bellen en zeggen, we willen nog 40 horloges uit de jaren 70. We moesten er echt naar op zoek gaan. Maar het aanbod was zo groot, maar de vraag was beperkt. Nou ja, dan moet je of je prijzen drastisch omhoog gaan doen, maar ja, dan ben je mensen een poot aan het uitdraaien. Of je moet dus horloges gaan accepteren die qua kwaliteitsstandaarden eigenlijk niet voldoen.
Wanneer zijn jullie met die transitie begonnen richting ander segment, duurdere horloges? Is dat nog in gang? Is dat...
Nee, we zijn ook daarin zijn we gewoon heel rigoureus geweest. We zijn gewoon vanaf 1 januari 2020 verkopen, of 2021, excuses, verkopen we nog maar horloges vanaf de 15.000 euro. En puur omdat we duidelijkheid willen scheppen. En het heeft niets te maken met dat de kwaliteit van die horloges veel beter is. Je kan nog steeds een geweldig horloge kopen voor 4.000 euro. Maar niet meer bij ons. Want wij kunnen de service niet bieden die wij vinden dat passend is bij zo'n kostbare uitgave. Want dat is simpelweg niet meer echt rendabel voor ons. Daarnaast is juist de doelgroep die de horloges koopt van 4.000, 5.000 euro, dat is juist de doelgroep die het verdient dat ze langs kunnen komen, dat ze het kunnen passen, dat ze kunnen overleggen met hun vriendin of met hun ouders of met hun vriend of whatever. We hadden daar te veel vraag naar, dus we hoefden dat niet te doen. Dus ja, het was gewoon een fotopost op Instagram met de prijs erbij. En dan was gewoon de eerste die zei, ik wil hem kopen. En dan stuurden we een factuur en die moesten gewoon afrekenen.
Ja.
Want we konden het niet permitteren om iemand langs te laten komen, et cetera. Dus het paste gewoon niet meer bij, tussen aanhalingstekens, het succes.
Ja, tijd is geld wat dat betreft dan.
Ja, precies. Ja. Mooi gesproken.
Nou, met deze horloges, van dat hogere segment, laten we maar gewoon even noemen, werk je veel, neem ik aan, ook samen met grote namen. Ik heb Ellen DeGeneres voorbij zien komen, Adam Levine, Lil Kleine. Hoe is het voor jou om met dit soort mensen samen te werken?
Nu je die drie zo opleint, volgens mij zijn ze alle drie gecanceld, of niet?
Dat klopt, twee van de drie zeker, ja.
Je hebt die Drake-curse, toch? Dat als Drake het post, dan verliezen ze. Volgens mij heb ik dat met beroemdheden.
Helaas, Ellen DeGeneres zou natuurlijk achter de coulissen niet zo aardig zijn geweest. Ik weet niet hoe ze tegenover jou...
We hebben een intensieve relatie gehad voor een bepaalde periode. Ik ben altijd heel discreet over de klandizie, tenzij zij daar toestemming voor geven.
Ja.
Dus in Ellen's geval was het dat ze ook... graag wilde dat ze bekend stond als een liefhebber van vintage horloges. Net zoals sommige mensen graag als kunstliefhebber gezien willen worden. Dus uiteraard deden we dat niet zonder dat dat gewenst is. Want ik heb nog veel meer mooie namen in dat lijstje, maar die houden we uiteraard discreet, houden we die stil. We hebben bekende en onbekende mensen over de hele wereld. Dus onze doelgroep is nu wel echt wereldwijd. Terwijl de horloges die we voorheen deden, die 5.000 tot 10.000 euro horloges, die zijn doorgaans minder zeldzaam, waardoor ze meer lokaler verkocht worden. Want iemand uit Hongkong hoeft het horloge niet bij ons te kopen, want die kan hem net zo goed in Hongkong kopen. De groep waar we nu mee opereren en de horloges daarvan, dat is echt de top-level van de collectors wereldwijd. En daaronder zitten natuurlijk bepaalde mensen die iedereen wel kent. Dan wel niet in de zakenwereld of van de popwereld. Want daar is het ook heel populair geworden, vintage horloges.
Ja. En als we dan kijken, op dit moment zeg je heel duidelijk van, ik vind het heel erg fijn om de horloges zelf te zien, zelf te voelen voordat ik ze verkoop. Dus wat downscalen om dan wat meer te kunnen bieden uiteindelijk voor dat hogere segment. Zie je in de toekomst nog wel het voor dat je nog uitbreidt met andere locaties en dat wel uit handen kan geven?
Mijn collega is net gestart in Dubai. Dus dat is ons partnerbedrijf. Daar werken we mee samen. Collectors Gallery Dubai. Mijn collega Ramon heeft die stap genomen om daar de business op te zetten. Ook om onze globale missie uit te dragen. Soms is het ook fiscaal of qua wetgeving iets makkelijker in Dubai. En met bepaalde horloges kopen en verkopen konden daar makkelijker dan in de Europese Unie. Want de Europese Unie maakt gebruik van bepaalde fiscale regels, namelijk de margeregeling. En dat is geharmoniseerd binnen de Europese Unie. En zodoende hadden we vaak moeite met horloges kopen buiten de Europese Unie. Verkoop is geen probleem, maar de koop buiten de Europese Unie was fiscaal vaak heel oninteressant. Mijn collega zag dat en die zei, luister Jasper, ik wil graag daar opspringen. Jij kan die markt niet pakken. Want je zit in Nederland. Dus ik wil naar Dubai. En dan willen we een mooi samenwerkingsverband. Dat we elkaar helpen. Dus dat hebben we gerealiseerd. En die zaak is geopend in oktober vorig jaar. Twee weken geleden was ik er nog. Was ik in Dubai bij hem langs. En dat gaat heel goed. Dus dat is ook die verantwoordelijkheid die ik altijd verlengde naar mijn collega's.
Ja.
Die heeft nu uitgemond in dat hij zijn eigen zaak daar heeft geopend.
Ja, dus werkt niet meer direct voor je, maar wel met je. Dat
precies.
Is nog wel mooi dat
dus
dat blijft.
Kijk, voor mij, ik vind het leuker als ik 8.000 euro verdien en hij 8.000 euro, dan laat ik in mijn eentje 10.000 euro verdien. En als je elkaar helpt, dan kan je allebei veel geld verdienen. En dat is denk ik juist een pre.
Ja, ja, dat is mooi om te horen. Wat je net aangaf, een beetje aan het begin, is dat het vooral trial and error was, wat jullie hier toepasten. Wat is nou voor jou echt de grootste challenge geweest en wanneer ben je nou een keer echt op je bek gegaan waar je echt veel van hebt kunnen leren?
De verhouding in de verhouding van ja, veiligheid en mentale gezondheid ten opzichte van financial gain of van bekendheid, wat indirect moest leiden tot financial gain. Dat die overweging heb ik soms niet goed uitgedokterd. Bijvoorbeeld, we hebben video's gemaakt dat we rappers gingen exposen met nephorloges. Kijk, het moeilijke daarvan is, ik weet nog steeds dat als ik morgen weer zo'n video maak, dan krijg ik 1 miljoen views. En dat is gewoon heel chill, want het werkt gewoon lekker. En je krijgt al die aandacht en je kan daardoor meer horloges kopen, meer horloges verkopen. Je bestand groeit heel erg. Maar de mensen om me heen hadden daar toch wel moeite mee. Die dicht bij me stonden en die al die bedreigingen binnen zagen komen.
Gaat dat zo ver? Dat ook mensen om jou heen?
Okay. Ja. Dus mijn toenmalige vriendin, die was er ook niet zo gecharmeerd van. En die werd dan ook bericht door, weet ik veel, rare gangsters of zo. Die zeiden dat ze mij een kopje kleiner willen maken en zo. Dus toen dacht ik, ja, achteraf was dat dan nodig om die video te maken. Het is ook niet dat het inhoudelijk iets bijdraagt aan de horlogeliefhebbers. Dus het is niet dat dit informatief iets is. Het is puur eigenlijk een beetje een soort cloud chasing.
Ja.
En dat is iets wat je als je jong doet of jong bent, dan doe je zoiets. Maar dat zou ik nu nooit meer doen.
Nee. Maar vind jij van, hè, naast dat het misschien wat cloud chasing is, en natuurlijk krijg je daar ook inderdaad wat cloud van. Maar daarnaast vond je het misschien ook wat afdoen aan de naam van Rolex, wat ze hebben opgebouwd. En dat mensen dan met nep werk van hen te koop gaan lopen.
Ja, ik vind het moreel, vind ik het extreem bezwaarlijk. Alleen het is niet wat je informatief overbrengt. Kijk, het is eigenlijk drieledig waarom het heel slecht is, nephorloges. Enerzijds omdat het gewoon puur diefstal is van intellectueel eigendom. Dus het is gewoon letterlijk illegaal. Je pleegt een misdrijf als je het verkoopt, maar ook eigenlijk als je het draagt. Je draagt daarmee bij aan een instandhouding van een business die gestoeld is op het schenden van regels. En ook kan ik je vertellen dat de arbeidsrechten niet echt gehonoreerd worden in die fabrieken. En nou ja, veel mensen zeggen nu misschien, ja, maar dat heb je ook als je t-shirtjes koopt bij de H&M of iets dergelijks. Ja, maar horloges heb je niet nodig. Als je het dan koopt, koop het dan van een Zwitserse mooi merk die gewoon alles in kannen en kruiken heeft.
Ja.
Daarnaast kost het dus echt mensen hun baan. Omdat er zijn mensen die creatief zijn geweest, die hebben risico's genomen in het design, in de ontwikkeling, en iemand anders kopieert het gewoon. De tweede punt is dat het inderdaad afbreuk doet aan een merk. Dus we hebben wel eens mensen zeggen, ja, ik wil geen Rolex dragen, want er zijn zoveel mensen met een nep Rolex. Nou ja, dat is dus wel degelijk een probleem. Daardoor loopt misschien de omzet iets terug. En worden mensen dus daardoor bijvoorbeeld ontslagen. En ten derde is een veel recenter probleem, omdat al die influencers of rappers online die foto's posten met die horloges om, denkt de jeugd dat het normaal is dat ze 10 kostbare horloges hebben en dat ze dat ook nodig hebben om erbij te horen. Terwijl eigenlijk is dat totale onzin. Ten eerste heb je het niet nodig om erbij te horen. En ten tweede hebben zij het ook niet. Het is ook niet normaal, want die van hun zijn allemaal nep. Dus dat wilde ik ook graag uitdragen. Van geloof niet alles wat je ziet op Instagram. Dus dat was een beetje de morele boodschap. Alleen als je het op die manier verpakt, dan is het alsof je moeder je gaat uitleggen waarom je gezond moet eten. En dan pak je daarna toch een snoepje, dat boeit je namelijk geen hol. Dus we moesten dat natuurlijk op een iets smeugere manier verpakken. En dan mondt het uit in een filmpje waarbij je iemand belachelijk maakt omdat hij een nephorloge draagt.
Ja, ja, het waren natuurlijk wel grappige filmpjes om terug te kijken.
Ja, dat was wel grappig. Ja.
Ja. Maar je hebt daar wel dus in je privé situatie ook nog wel reacties op gekregen. En dat heeft ook invloed gehad, zeg je, op je mentale gezondheid. Hoe ben je hiermee omgegaan destijds?
Dat had niet direct een aanleiding tot mentale gezondheidsproblemen, laat ik zo zeggen. Mm-hmm. Maar het versterkte wel de stress die ik wel enigszins voelde. Dus dat was niet echt goed. En ik kan je beter met positieve energie voeden dan met negatieve. Maar kan je vraag herhalen? Sorry, ik ben heel even kwijt wat je zei.
Hoe je destijds om bent gegaan met zeg maar de stressfactor, de druk die de zaak opleverde.
Gewoon veel bier drinken en dan voel je weer chill. Ah, nee, zonder geintjes. Op lange termijn is dat die lijdensweg moet je proberen te verzachten. Ik denk dat het ook wel inherent is aan het ondernemen. Want hoe ik heb ondernomen, was altijd everything on the line. Gewoon helemaal ervoor gaan. En dat is ook spannend. Dus dan ervaar je veel stress. En zeker als je jong bent, je weet eigenlijk nog helemaal niks. Terwijl je denkt dat je heel veel weet. En dan sta je het veld in. En dan blijkt dat er allemaal veel meer bij komt kijken. En de enige reden dat ik dat überhaupt heb kunnen doorstaan, is omdat ik deze passie voel voor het product. Ik hou van horloges. Ik zie mezelf nooit iets anders doen dan iets met horloges. Dus er was geen tweede keus voor mij. Het was horloges of niets. In dat betreft ben ik niet echt een entrepreneur. Omdat je hebt van die mensen die maken van poep een chocolaatje. Dat kan ik niet. Ik hou van chocola. En mijn chocola zijn dan horloges. En dat, daar hou ik zoveel van dat ik elke dag dat weer wil kopen en verkopen. Maar als ik dat niet zou doen, zou ik bij de eerste hobbel zou ik al de handdoek in de ring hebben gegooid, denk ik.
Ja. Heb je voor jezelf in de afgelopen 7 jaar echt even een break moeten nemen? Even afstand van de zaak om jezelf even te herpakken? Of was die passie wel zo groot dat je altijd dat nog wel kon blijven doen?
Dat zou ik wel moeten doen, denk ik. Dat lijkt me heel verstandig. Maar nee, dat kan ik niet. Er is geen dag, volgens mij zei ik dat ook in die documentaire, er is geen dag geweest dat ik niet minimaal 10 keer het woord Rolex heb genoemd. Ook niet op een vrijdag of whatever. Ook niet als ik op vakantie ben. Kijk, mijn vakantie is ook niet vakantie. Oh, waar gaan we heen? Lekker in de zon. Mijn vakantie is, oh, ik moet daar een horloge ophalen. Nou, dan plakken we er 3 dagen aan vast. Of, oh, we gaan daar 3 dagen heen. Laat ik even kijken welke horloges hier te vinden zijn. Dus alles, elke dag heeft te maken met horloges. Tot vermoeienis van sommige mensen in mijn omgeving.
Nou, ik denk niet tot vermoeienis. Ik vind het in ieder geval prachtig om erover te horen. Maar goed, je noemt jezelf niet echt een ondernemer. Ja, natuurlijk ben je dat wel. En welke competenties voor jou hebben jou gebracht tot nu, zeg maar?
Misschien cliché, maar dus nogmaals passie. Passie maakt je onvermoeibaar. Je voelt een bepaalde liefde. Het is net als dat je verliefd bent. Als je verliefd bent op iemand, dan ga je voor diegene door het vuur en dan kan je op, voelt het alsof je de hele wereld aan kan. Nou ja, dat heb ik met horloges. Eigenlijk ben ik verliefd op horloges. Dat klinkt echt heel sad. Maar niet op een platonische manier. Dus elke dag weer, als ik opsta, kreeg ik energie van bezig zijn met horloges. En ik denk dat onvermoeibare karakter van die passie, dat me heeft gebracht waar ik nu ben. En daarnaast denk ik dat ik competent ben met heel veel bevolkingsgroepen en heel veel lagen van de bevolking. Omdat ik opgegroeid ben in een heel gemêleerd gezelschap. Een heel erg diverse jeugd diverse vrienden gehad in mijn jeugd. En daardoor kan ik denk ik relateren met heel veel bevolkingsgroepen en heel veel lagen daarin. Waardoor ik sociaal makkelijk uit de voeten kan. Ik denk dat dat ook wel helpt. En een voordeel daarvan is denk ik timing. Toen ik op Instagram ging, was dat niemand dat nog bijna. Zeker niet in de horlogeindustrie. En de horlogeindustrie was destijds gedomineerd door mensen die digitale landschap niet beheerden. En ik wel. Dus ik denk dat dat heel erg in mijn voordeel heeft gewerkt. En zoals ik al eerder aangaf, mijn collega's gewoon. Die mensen die om me heen hebben gestaan, die zijn heel groot, hebben een heel groot aandeel in het succes.
En hen ook durven vertrouwen, denk ik, dat dan weer aan jouw kant. Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je durft te delegeren en uit de handen durft te geven, ook belangrijke verantwoordelijkheden.
Zeker, want sorry dat ik je onderbreek. Nee. De grootste mismanagementfout die ik altijd zie, dat is een contaminatie, mismanagementfout. De grootste fout die ik altijd zie in het management is dat mensen niet kunnen delegeren en alles zelf willen doen. En als ik het doe, dan gebeurt het in ieder geval goed. Dat idee, dat is, daar moet je van af, want je kan niet alles zelf doen. Maar dat heb ik ook daarmee ben ik met schade en schande wijzer geworden.
Ja, met al die, ik heb nu een aantal dingen eigenlijk al gehoord die je als antwoord zou kunnen geven op deze vraag, maar ik ga hem toch stellen. Welke tip zou jij geven aan een beginnende ondernemer?
Wat ik heel belangrijk vind aan een beginnende ondernemer, dus je is nog weinig ervaren in het ondernemerslandschap, moet je voor jezelf nagaan of je een ondernemer bent. En ik heb wel echt het idee dat je het bent of niet bent. En wat is de definitie daarvan? Ik zei eerder dat ik zelf geen ondernemer ben, maar dat ik gewoon heel veel passie ervoor heb en daardoor maar moet gaan ondernemen zodat ik meer horloges kan verkopen en verkopen. Maar in de zin van, ik ben wel een ondernemer, als in, ik ben bereid om alles op te geven hiervoor, om te verwezenlijken wat ik wil verwezenlijken. En je moet je bij jezelf nagaan dat als je 100% inzet, dan krijg je 100% van het resultaat. Maar als je 50% inzet, krijg je niet 50% van het resultaat als ondernemer. Dan krijg je 20% van het resultaat. Dus je moet voor jezelf nagaan of je die offers wilt brengen voor het doel wat je wilt vertegenwoordigen. En als dat niet zo is, dan is dat ook prima. Ik snap dat jullie natuurlijk veel ondernemers als luisteraar hebben of ondernemers in spe. Maar ga dan gewoon in loondienst. Dat is bijna een soort van scheldwoord geworden. Heel raar. Ik vind dat totale onzin. Want iedereen hoort online, je moet ondernemen en dan kan je zoveel verdienen. En dat. Maar dat is natuurlijk het topje van de ijsberg. En er zijn heel veel gemotiveerde ondernemers die daarin slagen. Maar de motivatie daarvoor moet gewoon inherent zijn aan je wezen. Je moet dat willen.
Ja.
En als dat niet een van je intrinsieke waardes is, dan wordt het denk ik een heel moeilijk verhaal.
Ja. Nog wel even benieuwd, want ik denk dat mensen vroeger, en dan heb ik het over een paar jaar geleden, veel meer inzicht hadden in hoe jouw week eruit zag. Want je had regelmatig video's hier vanuit de zaak. In hoeverre is jouw werkweek, jouw week überhaupt veranderd na die transitie, ook naar de nieuwe segment dat je aanspreekt? Zit je veel in het buitenland? Ben je veel hier? Hoe ziet jouw week eruit?
Ja, we reizen inderdaad veel meer. Dat heeft niet mijn voorkeur. Ik ben niet zo'n liefhebber van vliegen. Ik heb het voorheen ook veel gedaan. En ik ben het liefst in Amsterdam, want dit is mijn stad. Maar mijn collega's reizen ook veel, gelukkig. Maar we zijn echt heel erg bezig met het sourcen van bepaalde horloges en onszelf vertegenwoordigen in bepaalde collectorslandschappen. En dat heeft gewoon heel veel tijd nodig, zowel digitaal als hier. Dus we doen dus elke maand gaan we hier bijvoorbeeld hebben weer get-togethers met collectors die samenkomen. Het uitbreiden van je kennis doe je voornamelijk door middel van andere mensen. Dus je kan natuurlijk veel vinden online, je kan veel vinden in boeken. Maar uiteindelijk, als jij GMT's verzamelt en je doet dat al 20 jaar en je hebt ze allemaal gezien, dan kan jij mij meer vertellen over GMT's dan dat ik kan lezen op een of andere website. Dus het in contact blijven met alle verzamelaars en alle connoisseurs, dat is waar we dagelijks mee bezig zijn. Verder werken we hier nu op afspraak. En dat betekent nog steeds dat als je in de buurt bent en we zijn open en we zijn aanwezig, kom gezellig langs voor een biertje of een bakje koffie. En dan kunnen we wat laten zien, ook als je niks wilt kopen. Maar we hebben ervoor gekozen om op afspraak te werken, zodat we in ieder geval de juiste tijd, de juiste voorbereiding kunnen leveren als iemand hier een horloge komt kopen of ophalen. Want we verkopen nu veel digitaal, komen mensen het vaak alsnog even ophalen. Maar vooral klantencontact, dat is een groot goed bij ons. Zoals ik al eerder zei, is denk ik 80% van onze omzet komt van 20% van onze klantitie. Dus dat zijn echt onze vaste klanten. En ja, hoe meer je die aandacht geeft, hoe meer je er ook uithaalt.
Ja.
Oké. Bij deze podcast hebben wij ook wekelijks of per aflevering een terugkerend rubriek. En dat zijn dilemma's. Ik geef je heel de tijd twee mogelijkheden. En dan kun je er eentje kiezen en dan gaan we er mogelijk even op in.
Je mag ze later nog verdedigen.
Ik ben heel, heel bang nu.
Mogen we er later inderdaad op terugkomen. Nou, laten we beginnen. Leren band of metalen band?
Dan zou ik toch voor metalen band gaan.
Nederland of internationaal?
Internationaal.
Bekende klantenkring of onbekende particulieren?
Onbekende particulieren.
Zaterdagavond op pad met vrienden of op de bank met een goed glas whisky?
Op pad met vrienden.
Terugkerende klanten of nieuwe klanten?
Nieuwe klanten.
Oké, interessant. Waarom dan toch internationaal? Door de nieuwe klantitie waar je op wil gaan richten of...
Kijk, doorgaans is Nederland is gewoon calvinistisch. Ik heb het al eerder gezegd. Maar het Nederlandse gedachtegoed rijmt niet heel erg met wat wij uitdragen, denk ik. Dat wil nog wel eens voor botsingen zorgen. Dat wil niet zeggen dat we binnen Nederland... Ik denk dat van onze 10 beste klanten zijn er 4 echt uit Amsterdam. Dus economisch gezien is het ook heel interessant om binnenlandzaken te doen. Alleen van deze 4 zijn er dus 3 geen Nederlanders. Er zijn 2 Italianen en een Duitser en 1 Nederlander. En dat toont al aan hoe Nederlanders aankijken tegen horloges. Kijk, in Italië bijvoorbeeld is het zo dat voordat jij überhaupt mee mag doen en een plek aan de tafel krijgt, voordat iemand zaken met jou wil doen, moet je gewoon een goed horloge hebben. Moet je een D-date hebben bijvoorbeeld. Dan denken ze, hey, dit is een serieuze meneer, die heeft goede zaken gedaan, hij heeft er een kostbaar horloge om, dus wij gaan zaken doen. In Nederland zien ze iemand met een D-date, denken ze, oh, die heeft een kostbaar horloge, dus hij vraagt te veel geld, dus wij gaan geen zaken doen. En dat gedachtegoed, dat vind ik heel moeilijk te verdedigen, vanuit mijn beroep natuurlijk ook. En daardoor past het vaak beter bij internationale klantitie. Maar anderzijds hebben we ook weer Nederlanders die dus geëmigreerd zijn bijvoorbeeld naar Dubai of Amerika, die ook goede klanten zijn. En het zijn wel Nederlanders. Maar die hebben hetzelfde idee van in Nederland is het... Ja, Nederland is te klein voor mij in dat opzicht.
Ja, al snel is het te gek in Nederland wat je draait en dan moet je maar draagt en dan moet je maar lekker normaal gaan doen.
Precies. Wat ik ook anderzijds weer begrijp. Ik moet mijn vrienden, ik heb dezelfde vrienden als die ik had toen ik op de basisschool zat. Moet ik nog wel eens uitleggen waarom een horloge 100.000 euro kan kosten. Mm-hmm. Of meer dan 5.000 euro überhaupt. Dat snappen ze ook niet. En dan hoor ik mezelf praten en dan klinkt het altijd heel logisch als ik het tegen onze klandizie uitleg. En dan vertel ik het aan hun en dan houden ze me een spiegel voor. En dan denk ik, het slaat eigenlijk ook nergens op. Want nee. Niemand heeft het nodig en ik ben gewoon een beetje gek in mijn hoofd. Dus ik kan allebei de kanten van een medaille, snap ik. Maar internationaal gezien liggen er wel ook veel meer mogelijkheden. Zodoende.
Ja, en voorkeur dan onbekende mensen. Ik snap uiteindelijk dat je iedereen wil bedienen. Maar toch omdat het wat laagdrempeliger is. Omdat het makkelijker is om hen te benaderen en daarmee in contact te komen en te blijven.
Uit mijn ervaring leert dat bekende mensen, die zijn veel eisender. En wellicht hebben we soms een beetje zelf last van arrogantie. Omdat ons maakt het geen ene hol uit of jij bekend bent of dat je de buurman bent of whatever. Dat maakt mij echt niets uit. Als jij een talkshow hebt of een artiest bent met een nummer 1 hit, ben jij niet voor mij waardevoller of interessanter dan de meneer die hier elke dag de pakketjes komt bezorgen bijvoorbeeld. Dus we behandelen die mensen niet anders. En soms zijn ze dat wel gewend. En de helft daarvan vindt het erg verfrissend dat wij die mensen niet op een andere manier behandelen. Maar de andere helft die is dat toch zo erg gewend dat ze alles krijgen wat ze wensen en dat je alleen maar buigt en ja en amen zegt. Dat ze daar moeilijk mee om kunnen gaan en dan wil dat nog wel eens leiden tot botsingen. En dat heb je niet bij onbekende mensen. Tenminste, dat is mijn ervaring, heb je dat minder.
En bij onbekende mensen heb je ook niet gevaar dat ze gecanceld worden. Dat scheelt
precies.
Ook.
Precies, exact. Dus dat scheelt ook.
Oké.
Okay. Nou vraag ik me nog wel af, wat is nou jouw persoonlijke doel? Waar streef jij naar?
Dit is een vraag die wordt mij heel frequent gevraagd. Alleen, zoals ik al eerder aangaf, ik heb geen, ik ben geen visionair. In een dat verlengde heb ik geen doel. Ik denk ook dat een doel soms kan leiden tot beperkingen. Dus dan heb je oogkleppen op, want je wilt je doel bereiken. En als ik 10 jaar geleden had gezeten en gezegd had, wat is mijn doel? Dan had ik mijn doel al dermate laag bijgesteld. Dat ik nu waarschijnlijk op dat level zou zitten. Maar dat heb ik nooit gedaan. Ik heb gedacht, ja, sky is the limit. Dus we zien wel wat het is. En mijn doel is om vandaag bezig te zijn met horloges en dat tof vinden. En om dat morgen weer te kunnen doen. En de dag daarna ook te kunnen doen. Maar de rode draad daarin is zoveel mogelijk bezig zijn met het product zelf. Dus zo min mogelijk met alle poeha en heisa eromheen. Maar zoveel mogelijk te kunnen spenderen met de horloges. Dat is mijn doel. En als mij dat minder geld zou opleveren dan meer met management dingen bezig zijn, dan heb ik daar scheid aan, want ik wil gewoon met die horloges bezig zijn.
Ja. Oké, heb je dan wel voor Amsterdam Vintage Watches een korttermijn doel, of waar je in ieder geval snel wat je nog wilt bereiken?
Mijn doelen zakelijk zijn vaak, het is net als, ik voel me een beetje Ash Ketchum. Zeg maar, zijn doel was 150 Pokémon's vangen. Mm-hmm. En dat is mijn doel ook. Dus ik wil gewoon al die horloges een keer hebben gehad en geflipt hebben en verkocht hebben. Ja. Dus mijn doelenlijstje bestaat nu uit horloges. Dus dan heb ik 10 horloges die ik graag nog wil hebben. Maar dat is prominenter in beeld dan dat mijn doel is om een groter pand te hebben of een groter team of een grotere omzet. Dat, ja, daarom in dat opzicht ben ik dus niet zo zakelijk begaafd en niet zo ondernemerachtig aan het denken.
En als de doel is afgestreept, je hebt elke loge in handen gehad en elke loge weet te inkopen, verkopen of voor je eigen collectie, dan is het klaar. Dan
dat bestaat
aan de Bahama's.
Dat bestaat niet. Nee, dat zit er nooit in. Ik sterf in het harnas.
Mooi. Wij vragen ook elke podcast eigenlijk om onze gast om een ondernemersboek mee te nemen of een quote dat hen erg aan het hart ligt. Ja. Heb jij daar iets voor voorbereid wat jou heeft geholpen misschien in de tijd ondernemen of nu nog steeds?
Qua boeken ben ik fervent lezer nu wel. Van autobiografieën of biografieën. Ik vind het, fictie lezen vind ik enigszins rustgevend. Ik vind het relaxed omdat onzin is, niet onzin, maar het is niet gebeurd. Dus ik hoef me er soort niet in te verplaatsen en hoef er geen lering uit te trekken. En het kan gewoon net als een televisieprogramma zijn. Gewoon even lekker wegkijken. Maar uit biografieën, dan leer je gewoon van iemands levens. Stijl en van iemands levensweg. En dat vind ik veel spannender. En het is vaak een interessant verhaal, anders ga je niet zo'n boek schrijven. En het zit vol met lessen die gewoon in de praktijk voor diegene zo zijn gelopen of op een andere manier heeft hij dat aangepakt. En dat vind ik heel interessant. Dus ik lees voornamelijk autobiografieën. En qua quote valt het in het lijntje van trial and error. En mijn favoriete quote is altijd geweest. En dat zei ik ook tegen mijn collega die nu zijn eigen zaak heeft gestart, dus in Dubai. En nadat hij die eerste fout maakte, was een enigszins kostbare fout. Gaat om een paar duizenden euro's, wat mij dan geld kost. Mm-hmm. En daar voelde hij zich slecht over. En toen zei ik, you win some, you learn some. En dat is namelijk de quote die mij altijd op de been houdt als ik een fout maak. Van, nou ja, ik heb er in ieder geval van geleerd. Nu maak ik deze fout niet meer.
Oké. En dan hebben we eigenlijk nog wel een dingetje wat we elke week terug laten komen. Je hebt net de vraag beantwoord van René van der Zijl. En nu is onze vraag. Wat is jouw vraag voor de volgende gast? Onze volgende gast is Dries Waaier van Waaier Yards. En ik ben daar best wel benieuwd naar.
Dat is een vraag waar ik ook oprecht benieuwd ben naar het antwoord van meneer Waaier. Omdat hij met boten bezig is. En dat kan ook echt zo'n Toys for Boys dingetje zijn waar je jezelf in kan verliezen wat je heel tof vindt. En waar je met veel plezier elke dag aan gaat werken. Dus mijn vraag aan hem zou zijn, hoe zorg je ervoor dat je niet elke dag in je bedrijf aan het werken bent, maar ook aan je bedrijf aan het werken bent?
Dat is een mooie vraag. Dat is iets
filosofisch, hè?
Dat is iets waar Dries over na kan gaan denken.
Ja. En we gaan horen wat het antwoord daarvoor is. En zullen we het ook naar jou doorsturen. Ik zie, Jasper, dat we door de tijd heen zijn. We hebben de vragen tot nu gehad. Dus ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Heel erg leuk. Ook mooi dat we hier mochten zijn. Bas, wederom bedankt voor het co-hosten.
Graag gedaan. Het was mijn eer.
Mooi. Dan wil ik je als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. Check even de vorige afleveringen die ook op Spotify staan. Ook van vorig seizoen kunnen jullie nog dingen terugluisteren. En dan zien we jullie graag bij de volgende podcast. Ciao.